Wij zijn Bajo,
Ingrid
en Victor Chevalier.
En we nemen je mee voor je dagelijkse portie zin en onzin met kortsluiting. Dit zijn spannende debatten, meningsverschillen en satire waar je morgen en vandaag en eigenlijk gisteren al had over willen meepraten. Dit is Kortsluiting.
Weet je wie er ook over mee wil praten?
Nou. Vandaag in de actualiteitsflits. Wij gaan het hebben over pesten op de werkvloer, oftewel collega's wegpesten. En de bronvermelding is De Telegraaf deze keer. In 2017 waren ruim 500.000 werknemers het slachtoffer van pesterijen.
Hoeveel?
500.000 werknemers waren het slachtoffer van pesterijen.
Dat is echt veel.
Waarvan 80.000 structureel. En dat zijn cijfers volgens het TNO. Een kwart van de werknemers is ooit wel eens gepest door collega's of leidinggevenden. Het gaat dan niet om plagerijen, maar om bijvoorbeeld uitschelden, intimidatie, buitensluiten en het achterhouden van belangrijke informatie. Pesten op de werkvloer is echt een serieus probleem. Slachtoffers verliezen het plezier in hun werk, raken gedemotiveerd, functioneren slechter en kunnen te maken krijgen met psychische problemen die uiteindelijk weer kunnen leiden tot langdurige uitval of überhaupt uitval. Nou, waar gaan wij het over hebben, beste dame en heer?
Ik heb er wel mening over.
Vertel.
Nou ja, wat is wegpesten? Nu heb je net opgenoemd met intimidatie en informatie achterhouden.
Vertel het.
Maar er zit ergens ook wel een dingetje in, zoals jezelf opmerken. Als je in corporate werkt, dan wil je hoger.
Ingrid, hoe is dat voor jou?
Nou, ik zit te luisteren en er komt gewoon geen emotie binnen bij mij. Dat is heel gek.
Je hebt iedereen al weggepest.
Nee, maar ik ben echt zeer me gewoon op de
level. Maar even voor de record, echt pesten. Als je bijvoorbeeld op een werkvloer werkt waar je gewoon gelukkig bent en je bent. Nee, dan is het pesten gewoon echt vreselijk. Want dan je wilt je plezier in je baan niet kwijtraken.
Ja, maar daar heb je het wel over. Als je informatie
hebt. Maar als je bijvoorbeeld corporate werkt, nee. Ja, dan heb je het niet eens over wegpesten. Dan werk je jezelf gewoon hoger op.
Ja, dat is wat anders.
Dus ik denk dat je het misschien. Ligt eraan hoe je het bekijkt.
Ik denk dat je wegpest echt bedoelt. Een vriendin van mij die heeft dat een keertje verteld. Ik zit er namelijk te denken of ik zelf iets uit de praktijk heb meegemaakt. Maar dat heb ik gewoon echt niet. Hebben jullie dat toevallig? Dat je
nou
weet.
Ja, in mijn werk natuurlijk wel. Een hele serieuze ondertoon. Dit is een podcast serie voor de duidelijkheid die ik voor mijn lol maak. Dus je moet me niet helemaal vasthouden aan de dingen die ik zeg. Maar dit is op dit moment wel even een serieus onderwerp.
Ja, oké.
Vanuit het Transitie-instituut werk ik dagelijks met mensen die vanwege overspannenheidsklachten zich bij ons melden. En pesten is helaas daar best wel een redelijk groot aandeel in. Dus als ik die TNO-cijfers zie, met 80.000 structurele mensen die gepest worden, is het echt veel. En ik denk dat wij onderschatten wat de gevolgen daarvan zijn allereerst. Gelukkig heb je vertrouwenspersonen die daarvoor binnen een bedrijf zijn om daarbij hulp te mogen zoeken. Maar ik zou eigenlijk liever willen kijken naar mensen die zelf pesten. En het is een heel normaal groepsverschijnsel. Je ziet het bij ratten, je ziet het bij apen. Je ziet
dat
bij
hoort
mensen.
Gewoon. Is gewoon je sluit je aan bij de sterkere en dan de zwakkere, die zijn gewoon de sjaak. Zo werkt dat.
Om het heel plat te mogen slaan, klopt wel.
Daar ben ik dan weer voor.
Ja, precies. Ja, maak het heel
oorgedrag.
Ja, oorgedrag.
Ja, en je sluit je altijd aan. Ik bedoel, in de Tweede Wereldoorlog gebeurde dat toch ook?
Wel, maar tegelijkertijd wil ik wel even stellen dat het eigenlijk gezien ons idee van beschaving het eigenlijk niet moet mogen, zeg maar.
Nee. Ik heb dus een vriendin en die heeft dat dus echt meegemaakt dat zij weggeperst werd. En dat waren dan twee meiden die kwamen dan bij haar op kantoor. Ze ging dus met z'n tweeën echt haar zo negatief mogelijk laten overkomen tot iedereen.
En waarom deden ze dat, denk je?
Ja, omdat ze jaloers waren op haar. Zij werkte er al heel lang en ze kon heel goed met de baas. En die twee waren gewoon jaloers.
Ja.
En dat is voor haar echt heel verschrikkelijk geweest.
Nou, dat bedoel ik. En dat is natuurlijk heel erg eng. Als je dat voorkomen kunt, moet je dat zeker doen.
Ja.
En ik denk dat we wel in een beschaafde wereld leven waarin dat eigenlijk niet nodig is.
Nee.
Ik heb het ook van dichtbij meegemaakt. Maar dat is gelukkig bij mij niet helemaal gelukt, omdat ik me niet laat pesten.
Oh, jij werd toen gepest, echt waar?
Nee, maar bijvoorbeeld in groepsappen van werk. Dat dan bijvoorbeeld iemand even laat weten wat de ander niet goed doet.
Oh ja, dat is ja. Even zo eroverheen pissen.
Dan wordt er even in de groepsapp gegooid van. Ja, Bajo, dit heb je nog niet klaar, hè? Of dit is niet goed.
Ja, maar dat is echt lelijk, ja. Dat vind ik echt zo mierenneukraai. Maar reageer je dan meteen terug? Ik zou zeggen, joh.
Ik reageer niet zo vaak terug. En vaak komt het.
Misschien ook het beste eigenlijk.
Komt karma naar boven. En dan komen andere mensen achter hoe iemand is.
Ja, okay.
Dus ik vind het alsmaar heerlijk.
We gaan naar een taboe.
Taboe, 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 taboe.
Het niet kunnen lezen of schrijven past niet in onze samenleving. Nou, wat vind jij dan?
Ja.
Formulering is toch hartstikke raar?
Ja.
Ik bedoel, dat past niet in onze samenleving. Ja. Ik denk dat je het beter anders kunt formuleren. Maar ergens is het wel zo. Want je zou denken in onze moderne samenleving zou je denken dat er geen mensen zijn die niet kunnen lezen of schrijven? Vooral met ons educatieniveau.
Wij zijn echt zwaar geëducateerd.
Nee, maar geëducateerd.
Ik kijk even of het iets zo is. Het leek me zo leuk als je niks zei, Victor, maar helaas.
Maar ik dacht dat educatie een soort van gratis was, dacht ik, op heel veel, toch?
Volgens mij is het gewoon gratis, toch? Naar school gaan.
Even terug, hoe groot denken jullie dat er een Nederlandse groep is van laaggeletterden? Die dus moeite hebben met lezen en schrijven.
Nee, dan heb je het dus misschien ook over dyslexie, of niet?
Nee, ik denk niet.
Het is echt niet kunnen lezen of schrijven. En dat bedoelen ze hiermee mensen die niet in staat zijn om, als je bijvoorbeeld een medicijn haalt, om even de bijsluiter te kunnen lezen. Daar gaat het om.
Het kan dus ook om ziektes gaan. Dus. Ziektes, maar bijvoorbeeld dat iets in. Iemand mentaal bijvoorbeeld.
Ik doe even een schatting. Ik denk 1,3 miljoen
precies, je mensen hebt het opgezocht,
boven de 16 jaar. Die zijn laag geletterd.
1,3 miljoen.
Ja, maar hoeveel van die mensen zijn wel bijvoorbeeld psychisch wel in orde?
Je hebt het ook over mensen die uit andere culturen naar Nederland komen.
Ja, maar dat zijn
laag geletterden,
trouwens.
Ja, laag geletterd.
Maar dan 250.000 mensen in Nederland zijn analfabeet. En kunnen dus helemaal niet lezen of schrijven.
Die kunnen letterlijk niet lezen of schrijven.
Ja, maar daar ging ik in instantie van uit. Dat bedoel ik
dat
even.
Dat zijn analfabeten. Dat is eigenlijk een heel klein percentage. Als we het hebben over de 1,3 miljoen mensen boven de 16 jaar die laag geletterd zijn.
250.000 mensen. Vind jij weinig?
Vergeleken op 1,3 miljoen die laag geletterd zijn.
Ja, maar nogmaals, dan is mijn vraag.
We gaan het over definities hebben. Maar ik, de vraagstelling die we hier hebben, en die vind ik interessant. In hoeverre pas je nog in de samenleving? Kun je nog redden? Dat is eigenlijk de vraag die erachteraan komt. In hoeverre ben je nog in staat om je te redden zonder dat je kunt lezen en schrijven? Laten we hem helemaal scherp maken.
Moeilijk. Ja. Moeilijk, want contact is vooral nu met de pandemie. Even pandemie buiten denken. Heel veel dingen is digitaal. Als je niet kunt lezen en je kunt niet schrijven.
Kun je niks.
Dan kun je technisch eigenlijk naar de supermarkt en praten.
Zelfs de supermarkt heb je al een probleem.
Ja.
Ik denk gewoon dat alle domme mensen gewoon een probleem zijn.
Ricky Gervais zei. Nee, even serieus. Comedian Ricky Gervais zei van, als ze nou het labeltje van niet drinken van de bleekmiddel afhalen.
Ja.
En daarna na een jaar weer verkiezingen gaan houden.
Kijk wat er dan gebeurt.
Ja, of dan zeg maar.
Die is wel heel grof.
Nou.
Hey, het is niet mijn grapje.
Ingrid heeft gelijk het idee. Dus het is
ga ik gewoon doen.
Ja. Petitie.
Complot.
Dat was bijna tegelijk.
Wat schreef zij gisteravond ook. Vorige week of afgelopen week was het in het nieuws. Dat is eigenlijk wel heel vaag, want een huisarts die werd gedwongen 60 AstraZeneca-vaccins weg te gooien omdat de opkomst te laag was. En dat was een huisarts in Overijssel. En die heeft zo'n 250 mensen per brief vriendelijk met een goede uitleg uitgenodigd om dus een prikje te komen halen. En zo van, kom even hierheen, dan zet ik een prik. Maar slechts 72 gegadigden die kwamen dus maar opdagen. Terwijl 250 mensen gewoon gevraagd waren per brief. En omdat het dus niet toegestaan is de prikken terug in de koeling te stoppen, moesten de vaccins gewoon hopla, de prullenmand in. Echt, hoe dan?
Zonde.
Wat vinden wij daarvan?
Waar
ligt het eigenlijke knelpunt? Hebben we dat
waar, door? Waar ligt het? Ja, nee.
Waar
dat,
ligt het?
Dat weten we niet. Of de huisarts is een analfabeet.
Ja, maar
dat is één.
Als je niet van mensen van de straat kunnen plukken.
Hoe? Die vaccins van de straat plukken?
Nee, mensen van de straat plukken. Want je gaat toch niet zomaar. Er zijn mensen als ik die wachten op het vaccin. En er worden gewoon 60 vaccins weggegooid.
Ik denk dat we
terwijl ik aan het wachten ben op mijn vaccin. Ja. Dan had ik gewoon zoiets van.
Lieve mensen, we gaan twee thema's gaan we voorbij nu. Het eerste thema is dat het gaat over AstraZeneca.
Ja.
Dat is een vaccin waarvan bekend staat.
Dat het maar
een
bepaald doelgroep.
Dat het mensen schade zou kunnen toebrengen. Ja. In de vorm dat er bloedpropjes zouden kunnen ontstaan. Dat is de eerste. En de tweede is dat er mensen zijn die principieel niet gevaccineerd willen worden. Dus dat moet het discussiepunt eigenlijk zijn.
En ten derde, waarom liggen die dingen al buiten de koeling? Waarom halen ze me niet uit de koeling als mensen pas komen? Ja, exact. Nou, dat snap ik niet.
Dat is heel pijnlijk. Ik wil het even zeggen, als je een koude
maar dan kun je
injectie
toch ook,
geeft, dat is
ja, dat
niet
snap
lekker.
Ik wel. Maar ze kunnen toch ja. 10 minuten wachten?
Nee.
Ze doen bij dieren ook, hoor. Wat een gelul. Ja, bij dieren doen ze dat.
Ze hebben flesjes en uit die flesjes kunnen ze 6 porties halen.
Dat is een cocktail. Oh, dat ja, oké.
Ja, 6 porties. Dus die moet je van tevoren klaarmaken. Dat gebeurt bij elke priklocatie. Daar is deze huisarts geen ander in. Dus ze maken die prikjes klaar. En als jij dan ervan uitgaat dat jij, wat waren het, 250 mensen per brief uitnodigt.
Ja.
Ja, dan is het natuurlijk wel heel triest als deze slechts 72 mensen komen opdagen. Dat is heel sneu.
Ja, maar had je dan die mensen van de straat kunnen plukken? Er zijn toch zat mensen die bijvoorbeeld in zijn stad zijn, dat je zegt van. Heb je identiteitsbewijs bij je?
En hoe weet je dan wie dan wel geweest is en wie niet? Wie gaat
je bent toch een dokter? Dat wordt toch allemaal gewoon opgeschreven?
Ja, maar
en
je hebt toch, bent ingeschreven een dokter. Als jij hier loopt, kan je niet zomaar bij een dokter naar binnen lopen.
Nee, je moet
maar je kunt toch wel
een
Oké, maar je zit bij een huisarts. Toch? Je bent ingeschreven bij een huisarts. Iedereen is, neem ik aan wel, de meeste dan, is ingeschreven bij een huisarts.
Die kunnen lezen en schrijven, die zijn ingeschreven bij een huisarts.
Nee, maar die kun je toch zo'n spoedmailtje naartoe sturen. Zeg, jongens, we hebben hier nog zoveel liggen. De eerstvolgende.
Ja, ik weet niet hoe lang die dingen goed blijven.
Tijd kost geld.
Volgende.
De prijzen van vliegtickets moeten fors omhoog om de milieuschade te beperken.
Nee en ja. Want ja, ik vind dat er rekening gehouden moet worden met milieu. Heel egoïstisch gedacht, mogen de prijzen wel wat goedkoper? Aangezien ik heel egoïstisch natuurlijk wil reizen. Maar ik geef meer om het milieu dan mijn eigen dingen. Dus ja, in dat geval ja. Maar, dan komt het tweede. Slechts 2,4% van de globale CO2-uitstoot komt van luchtvaart.
Mm-hmm.
En de meeste milieuvervuiling komt van vlees- en visproductie.
Dat dacht ik al dat je ging zeggen.
En dat is wat ik ook even naar boven wil halen. Waarom moeten dan de prijzen van vliegtickets.
Alle beetjes helpen.
Nee, dat snap ik. Maar.
Wat wil je nou eigenlijk zeggen?
Ja, dat er wel ergere dingen zijn. Weet je wat voor uitstoot boten?
Boten zijn heel erg qua milieuvervuiling in de zin dat er heel veel fijnstof en troep in zit. Omdat daar helemaal geen wetgeving voor is.
Ja, maar.
Maar het is natuurlijk wel heel raar dat ik nu mijn stinkende best doe om elektrisch te gaan rijden. En allerlei ongein uithaal daarvoor.
Mm-hmm.
Terwijl als ik in het vliegtuig stap en niet eens btw geheven wordt op kerosine. Elke liter benzine die je in een verbrandingsmotor gooit is bijna 70-80% is belasting in Nederland. Als ik in het vliegtuig stap, 0.
Hé, maar oké, leuk.
Dat is raar.
Ja, dat is heel raar. Maar.
Nou, dat wil ik even zeggen.
Nee,
dat is maar 2,4 is, dat vind ik geen argument, want dan blijf je aan de gang. Natuurlijk, je kunt stellen dat we wereldwijd veel beter af zouden kunnen zijn om te zeggen van, joh, weet je wat, we gaan minder vlees eten.
Mm.
Maar dat is wel een enorme traditie die we hebben. En ik ben het helemaal met je eens. Ik eet nauwelijks zo vlees.
Hey, en waarom kunnen vliegtuigen, even serieus, hè? Misschien een hele domme vraag. Waarom heel kunnen dom. Vliegtuigen dan niet elektrisch worden?
Daar zijn ze al mee bezig.
Geen domme vraag.
Ik zou ervoor zijn, als wij nu erover gaan nadenken, dan zijn we op dit moment bezig met onze planeet aan het uitputten. In de meest letterlijke zin. Met andere woorden, elke dag, ik herhaal, elke dag gebruiken we 20% meer als dat de aarde aan kan.
Dat is verschrikkelijk.
Dus dan moeten we langzamerhand daar een kentering in maken. Dan zou je kunnen zeggen, dan gaan we helemaal niet meer vliegen. We gaan helemaal niet meer varen. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg wel dat daar een evenwicht in moet zitten. En dat betekent dat je wel het vliegen en het varen en het rijden en alle andere energieverbruikers die we moeten hebben, moet je wel temperen. En die tempering zit er simpelweg in dat er een evenwicht moet zijn tussen wat de aarde aan kan en wat we met z'n allen gebruiken. En als dat evenwicht uit evenwicht dreigt te gaan, dan moet je die prijzen opschroeven om dat evenwicht te kunnen terugkrijgen.
Dus je maakt het duurder. Minder mensen gaan dan vliegen, omdat het duurder wordt. Is dat wat je bedoelt?
Ja.
Ja, maar zou dat nou echt gaan gebeuren? Dat geloof ik gewoon niet.
Natuurlijk, wij gingen drie jaar geleden gingen we ook voor €30 naar Barcelona. Had
ja, maar
idee.
Toch, ik denk als het nou in 130 is, mensen omgaan of 230.
Ja, maar wel minder vaak. Ja,
dat
gaat toch
niet.
Ook minder vaak.
Ik weet het niet. Ja, dat gaat gewoon niet omdat er een pandemie is.
Ja, maar
dan
ga je ontkennen dat er überhaupt een economisch principe is. Ja, dat is het.
Ja,
dus
maar
wel.
Is dat geld nou om minder mensen te laten vliegen? Of gaat het geld dan naartoe om het milieu te helpen?
Dat zou ik juist voor zijn.
Ja, maar waar gaat het geld dan naartoe?
Dat je ervoor zorgt dat de kerosine die we hebben, dat je die niet meer uit fossiele brandstof haalt, maar dat je kunstmatig kerosine gaat maken.
Maar gebeurt dat ook?
Dat kan al, ja.
Ja, maar gaan ze dat doen? Kijk, als wij KLM in één keer veel meer betalen, wat gaat KLM met het geld doen?
Daar moet je wettelijk afregelen. Dat gaat niet aan KLM zelf. Dat moet je wettelijk, minimaal in Europees, liefst wereldwijd moet je dat gaan doen.
Ja, maar als ik dan meer ga betalen, want ik ga sowieso wel.
Ja, nou dan betaal je maar
dan spaar ik maar langer. Maar wat maakt dan dat ik meer betaal? Wat maakt het dan voor verschil?
Daar moet een regeling in zitten die ervan uitgaat dat je op dat moment alles wat je meer betaalt als dat er nu zou zijn, dat dat letterlijk een compensatieregeling is. Die garantie moet je gewoon met z'n allen hebben. Dat ben ik met je eens.
Maar wat is jouw mening dan van de prijzen?
Ik denk dat eigenlijk als ik er heel, heel eerlijk over nadenk, dan zou ik de prijs wel omhoog gooien. Ja, dat zou ik wel doen.
Oké.
Ja.
Dromen over wie je wilt zijn is voorbijgaan aan wie je bent. Dikke bullshit.
Nou, dat is duidelijk. Goed.
Fijn dat je weer geluisterd hebt naar de 27e aflevering van Kortsluiting.
Nee. Maar ik ben het daar weer niet mee eens. Wat nou?
Wacht even.
Ja.
Dit klopt niet.
Dromen over wie je wil zijn is voorbijgaan aan wie je bent.
Dat zou kunnen, maar het hoeft niet.
Nee, dat is gewoon eigenlijk zeggen, doe maar normaal, dan ben je al gek genoeg idee. Je bent wie je wilt zijn.
Ja?
Ja, dus je zegt dromen over wie je wilt zijn is voorbijgaan aan wie je bent. Dan zeg je eigenlijk van ja, je kunt niemand anders zijn dan wie je bent. Maar nee, je kunt eigenlijk zijn wie je wilt zijn.
Nee, je kunt hem ook positief zien. En het positieve is van joh, je bent ook al heel mooi zoals je nu bent. Oeh, het is diep.
Fijn dat je weer geluisterd hebt naar de 27e aflevering van Kortsluiting. Ja, Talk Radio op zijn best op praatkast.nl. Wil jij iets kwijt?
Wil je meedoen?
Of wil je onderwerpen aandragen?
Bel dan met 035-234-0040.
Ja, of mail eventjes met Victor Chevalier. Vindt hij heel erg leuk. Naar info@praatkast.nl. Of je kunt hem ook even lekker privé appen via de site.
Deze podcast kwam mede tot stand met medewerking van Jamie Klaassen.
Nou, wij zijn
Bartjo,
Ingrid
en Victor Chevalier.
Met je dagelijkse portie zin en onzin. Graag tot de volgende keer.
Ik ga thee zetten. Doei.
Hoi.
Water.